Moet ik zeggen, dit is een bijzonder moment voor mezelf vandaag. Omdat het de laatste preek is over de bergrede. En ik sluit dan volgende week nog af dat mensen versteld waren over de woorden van de Heer Jezus. En ik hoop dat u ook versteld hebt gestaan over de woorden van hem. En ik sluit af met een gelijkenis. En het is best een hele bewogen week heb ik achter de rug met deze voorbereidingen. Omdat het me diep raakt steeds. Elke preek die ik zo heb voorbereid over de bergrede heeft me diep veranderd. En ik zie ook echt terug op die 2 jaar, als ik nu bijna 2 jaar over de bergrede heb gesproken. In oktober 2014 ben ik daarmee begonnen. En ik diep, diep gezegend werd. En ook vandaag zullen we over een thema spreken, horen en doen. En dan het verschil tussen echt en schijn, heb ik het genoemd. Het verschil tussen echt en nep. En ik heb gebeden voor vrijmoedigheid om na de preek, na deze prediking, op het einde van de preek een uitnodiging te doen. Een uitnodiging te doen voor diegenen die al deze preken hebben geluisterd, of een groot gedeelte van de preek hebben geluisterd. Een uitnodiging te doen in toewijding en in gehoorzaamheid. Maar ook als u vanmorgen als gast hier bent, dan heeft u ook gelegenheid om daarop te antwoorden waar ik vanmorgen over wil delen. En ik heb dat echt diep op mijn hart om echt een uitnodiging te doen dat u niet voor mij, maar voor de Heere God een besluit neemt en voor zijn aangezicht gaat staan en zegt: Heer, ik wil iemand zijn die hoort en die ook doet. En daar gaat het vanmorgen over. En ik lees met u Matthäus 7, vers 24 tot en met 27. En de teksten die ik gebruik, die worden achter mij geprojecteerd. En we lezen uit de Herziene Statenvertaling. Matthäus 7, vers 24 tot en met 27. Daarom, zegt de Heer Jezus, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Laten we samen nog even een moment hebben van gebed. Vader, ik wil u zo ontzettend danken, Heer, dat deze woorden van de Heer Jezus zo zijn opgetekend en dat we 2000 jaar later daarover mogen nadenken. En ik ben me zo bewust, Heer, dat u hier in deze zaal bent en ik spreek over uw woorden. En dat maakt me diep nederig, ontzettend afhankelijk en vult mij met grote eerbied. En ik wil bidden voor grote vermoedigheid in het horen en in het spreken. Wil u zo de zaal bedouwen met die Heilige Geest, zodat we Jezus zien. Jezus zien. Zijn heerlijkheid zien. En dat ons dat zo bevangt dat we knielen en u willen aanbidden. In Jezus' naam. Amen. Het is het laatste gedeelte van de bergrede en Jezus schetst hier een beeld van 2 mannen en 2 huizen. En dat is het laatste beeld van 3 waarmee eigenlijk de bergrede eindigt. We hebben een paar weken geleden hebben gezien het eerste beeld. Dat ging eigenlijk over valse profeet. Dat er valse profeten zijn. En het doel hiervan was eigenlijk een ernstige waarschuwing, omdat er enorme gevaren zijn in de misleiding. En dat de toetssteen van een profeet is niet zijn charismatische uitstraling. De toetssteen is ook niet of die vriendelijk is. De toetssteen is ook niet of zijn charismatisch voorkomen. De toetssteen van elke profeet die Gods woord verkondigt, diegene die Gods woord verkondigt, zijn toetssteen is de vrucht van zijn leven. De toetssteen is, hoe is zijn relatie met Jezus en wat is daarvan te zien in zijn leven? Wat is daarvan te zien? Welke vrucht heeft dat in zijn leven? Want aan de vrucht zul je het herkennen, zegt Jezus. Het tweede beeld wat hij schetst, dat gaat over dat mensen, dat we algemeen ook denken, soms in de christelijke wereld, dat iedereen die de Heere, Heere zegt, dat die het koninkrijk der hemelen zal binnengaan. En dat beeld dat schetst ons een gevaar voor jezelf te misleiden op grond van wat we doen. Wat de gaven die we door ons leven misschien werken. Jezus zegt daar op grond van de ijver en van eigen activiteiten. Hij zegt, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven? Dat is dus geen bewijs. De wonderen en krachten zijn geen bewijs dat iemand een dienstknecht van God is. We hebben daarbij stilgestaan en de Heer Jezus zegt, openlijk zal ik hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Dus het gaat in uw leven dan niet om dat u Jezus kent. Het gaat in uw leven erom dat Jezus u kent. En er staat, dat was zo ontnuchterend, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij die de wetteloosheid werkt. Ze vertrouwden op hun eigen activiteiten, op hun gaven en hadden het aan het verkeerde eind. Ik heb die preek toen genoemd als het licht duisternis is. Als mensen denken in het licht te wandelen en het is toch duister in hun leven. En nu de derde, het laatste beeld, wat Jezus eigenlijk schetst over mensen die het woord horen. De een doet het en de andere niet. En ik wil u ontzettend snel goed richten op deze preek, waar het naartoe gaat. Deze woorden over twee mannen en twee huizen wordt niet gesproken. Dat wil ik u echt met nadruk zeggen. Ik heb sommige uitleggingen heb ik echt gekeken. En als je met zo'n preek voorbereid bent, aan het voorbereiden bent, dan weet je wat het wel en niet betekent. Wat het niet betekent, dat Jezus heeft het hier niet over een gelovige en een ongelovige. Wat Jezus hierover spreekt is over belijdende mensen die Christus, die belangstelling hebben in Jezus, die belijden dat Jezus Heer is, die eigenlijk een belangstelling hebben in het Koninkrijk God. Want het gaat om degenen die Gods woord horen. Deze week had ik een gesprek met mijn kapper. Ik kom daar regelmatig om de 5 weken. Ik heb er Rietje weer heel wat van verteld. En toen zei hij op een gegeven moment, als God niet zichzelf laat zien, geloof ik het niet. Wat ik niet zie, geloof ik niet. Ik zei, weet je Pascal, ik zie jouw verstand ook niet, maar ik hoop wel dat je het hebt. En toen zei hij tegen mij, ja maar God spreekt niet tegen mij. En toen zei ik tegen hem, ik zit al 25 jaar hier in die stoel. En als jij zegt dat God niet spreekt tegen jou, dan heb je dan het verkeerde eind. Want ik ben al 25 jaar over God en door God met jou aan het praten. En 15 jaar geleden zag God dat Miele niet redt. Dus heeft hij mijn schoonzoon in die stoel gezet en nu komen ook mijn kleinkinderen. En die vertellen jou over God. Zo spreekt God. Maar hij zit niet onder Gods woord. Hij hoort niet Gods woord. Hij zegt ook dat hij atheïst is, terwijl ik een hele goede, fijne, diepe relatie met hem heb. In de zin, in die 20 minuten, in de 4 weken, hebben we intense gesprekken. Ik heb eens ooit een preek gehouden, een gesprek met mijn kapper. En dat is gewoon indrukwekkend. Maar het gaat dus niet over mensen die niet onder Gods woord zitten. Het gaat dus over mensen die Gods woord horen. Het gaat dus over de kerken. Het gaat over de gemeente. Het gaat over de christengemeente Roermond en haar leden. Daar gaat het in deze preek eigenlijk over. En dit beeld dat vestigt de nadruk erop dat in een kerk, in een gemeente, kan het voorkomen dat mensen hetzelfde belijden en de ene is een echte belijdenis en de andere is een schijnbelijdenis. Het kan zijn dat de een christen is en de ander schijn. Het kan zijn dat, zeg maar, dat er mensen zijn in de zaal die wederom geboren zijn en anderen die eigenlijk dat niet zijn en toch zich zo voordoen. En ik wil graag met u over die overeenkomsten kijken van, en de verschillen. Want je bent geneigd, als je deze gelijkenis ziet, je bent geneigd om te zeggen, je zult het verschil pas zien als er slagregens vallen, als er winden waaien, als er stormen woeden. Maar als dat zo zou zijn, dan zou die hele gelijkenis geen enkele waarde hebben. Dan zou die gelijkenis, die zou pas eigenlijk tot uiting komen als je onder druk bent. Maar wat Jezus eigenlijk, het doel wat Jezus hiermee heeft, dat is dat hij ons in staat stelt dat hij u vandaag en diegenen die luisteren via internet, u in staat stelt om het verschil te gaan zien en een keuze te gaan maken. Want het gaat over de ene die hoort deze woorden hoort en ze doet. En het gaat over die deze woorden hoort en ze niet doet. En het grote verschil is eigenlijk dat de een, dat laat ik u zo dadelijk zien, die heeft diep gegraven en is op een fundament aan het bouwen. En dat is Jezus Christus. En de ander, die vindt het niet nodig om diep te graven. Die legt geen fundering en hij bouwt meteen. Want fundering leggen, diep graven, kost werk, is onaantrekkelijk. En het probleem is eigenlijk dat als je aan die huizen voorbij gaat en je ziet aan de buitenkant, dan zie je eigenlijk geen enkel verschil. Je ziet namelijk nooit de fundering. Fundering leggen is gewoon hartstikke werk. Ik heb het gezien in onze tuin, werd een chalet gebouwd. De meeste tijd hebben ze eigenlijk een beetje gebruikt om diep uit te graven, een fundering te leggen, te wachten, dan nog stenen erop te zetten en toen kwam er pas het houten chalet op. En dat ging eigenlijk, als ik kijk, gingen weken aan vooraf voordat je echt zag van wat er op gebouwd werd. En je ziet dus eigenlijk dat beide, als je kijkt naar de huizen. Als ik dat zeg maar beeldelijk uitleg, dan zijn beide lid van een kerk. Beide lezen de Bijbel. Beide lezen christelijke boeken. En als de lidmaatschap van de kerk de doop voorschrijft, kan het best zijn dat beide gedoopt zijn. Daar gaat het eigenlijk over. De diepste grond in het leven is eigenlijk niet te zien, maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen deze mannen. Het grote verschil is eigenlijk in Lucas 6, daar staat een parallel gedeelte, en daar staat in Lucas 6, vers 47 en 48 staat, ieder die naar mij toekomt en mijn woorden hoort en ze doet, ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde, en dan staat er, hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Hij groef en diepte uit. En ik wil u eigenlijk heel erg graag iets uitleggen wat het gevaar is in deze tijd, dat we niet meer uitdiepen en dat we niet meer uitgraven. Weet u, ik heb een artikel gelezen deze week, daar ging het over de gezondheid, geestelijke gezondheid. En in dat artikel over geestelijke gezondheid werd eigenlijk de factor eigenlijk benoemd erbij mogen horen, dat je ergens bij hoort. En mensen hebben echt, de meeste van ons, die hebben echt behoefte om ergens bij te horen. Omdat dat veiligheid geeft. Je bent niet alleen. En ook als je dan een afwijkende mening hebt, of dat je dus al je anders kleedt, dan ben je geneigd om erbij te horen. Je ziet dat veel bij jongeren, om die kleding en je gedrag te gaan veranderen. En soms zie je ook, of dan zie je dat erbij horen, als je bij een groep hoort, zijn de doelen ook veel sneller te bereiken. Er is rust, er is veiligheid. Je hebt gemeenschappelijke doelen die je kunt realiseren. En het erbij horen stond in het artikel, en ik herkende dat echt wel. Dat is, draagt ontzettend bij aan het gevoel van je identiteit. Dat je ergens bij hoort. En er niet bij horen, dat heeft eigenlijk te maken met, vaak geeft dat een gevoel van eenzaamheid en van afwijzing. En soms ben je ook bij de gemeenschap horen waar je familie bij hoort of waar je ouders bij horen, omdat dat ook relaties verdiept en de contacten verdiept. En dat betekent eigenlijk, en je moet goed luisteren, dat betekent eigenlijk dat als een gemeente goed functioneert en je daarin echt liefde ervaart, vergeving ervaart en je bent daar binnen. En je komt er binnen en je mensen hebben geduld en aandacht voor je. Ze luisteren naar de diepste problemen die je hebt. Dat mensen eigenlijk het gevoel hebben, ik mag hier erbij horen. En vaak zie je dat gemeentes daar op die basis ook evangeliseren. Eigenlijk dat ze zeggen van, kom erbij, je mag erbij horen. Dat betekent eigenlijk, Jezus die houdt van jou. Je mag zo zijn als je wilt. Je mag zo blijven als je wil. Kom, geef Jezus een kans. Ik zeg het nog eens. Dat je een uitnodiging doet, dat mensen zich echt thuis voelen en dat je zegt, joh, je mag erbij zijn, je mag erbij horen. Jezus houdt van je. Je mag zo blijven als je bent. Je mag komen zoals je bent en geef Jezus een kans. En weet je, als dat het evangelie is, dan vraag ik me af, waarom is Jezus dan aan het kruis gegaan? Als dat de uitnodiging is. En natuurlijk is het zo dat mensen, zeg maar, dat wij als gemeente een welkom. We willen graag dat mensen aanvaarden, die aanvaarding ervaren. We willen graag dat ze vergeving aanvaarden. We willen ontzettend graag dat ze Gods liefde ervaren. Maar je hoort er niet bij. En in de Bijbel zie je eigenlijk het volgende patroon. Dat is eigenlijk als ik kijk naar Handelingen 5, vers 13 en 14. Daar staat daar, en de anderen durfden niemand zich daarbij hen aan te sluiten. Maar het volk had grote achting voor hen. Er was een bepaalde manier dat van die gemeente ging, daar ging iets van uit. Dat ze zeiden, dat is een gemeente, er is veel liefde, er is enorm geduld. Die mensen die delen ook alles voor elkaar, die hebben alles voor elkaar over. En toch was er daardoor was er grote achting, maar ze durfden zich niet bij hen aan te sluiten. En dan dat contrast, dat er dan staat van, en er werden steeds meer toegevoegd. Die in de Here geloofden, menigte van zowel mannen als vrouwen. Er werden vele toegevoegd. Die spanning die eigenlijk in dit gedeelte eigenlijk staat. En je ziet eigenlijk dat er een hele andere richting is in Gods woord. Dat als je bij God wil horen, zal er een bekering noodzakelijk zijn. En zal er ook een diepe afhankelijkheid moeten zijn. Maar dan zullen mensen je dat moeten vertellen. Een boodschap van Jezus houdt van u en dat je niet, je kunt komen zoals je wil en je kunt zo blijven als je wil, dat geeft mensen, die bouwen christenen, die horen en niet gewend zijn om dat horen om te zetten in het doen. En weet je, als iemand je niet vertelt dat je naakt bent, dan heb je geen kleding nodig. Als iemand je niet vertelt dat je doodziek wordt en dat je doodziek bent, dan heb je geen dokter nodig. En als je niet geconfronteerd wordt met je schuld, dan heb je ook geen vergeving nodig. En als je niet geconfronteerd wordt met oordeel en rechtvaardigheid, heb je het kruis ook niet nodig. En het punt is gewoon dat als we zeg maar kijken naar het horen en het doen. Ik had voor de dienst had ik nog een gesprek kort met een gast. En dat heeft me enorm bemoedigd om echt voluit te gaan. Want hij zei tegen mij van, we zijn zo geneigd ons aan te passen aan de cultuur. Als de cultuur iets zeg maar, van ons verwacht. Als de cultuur, en ik vond het schitterend, Robert, dat je bidt voor de huwelijken. We zitten in een cultuur te werken waarin het huwelijk zo onder druk staat dat eigenlijk het helemaal geen sprake meer is van een verbond tussen man en vrouw. En als je als gemeente daar iets over zegt, en als je dat leeft, dat je zegt van Jezus heeft een verbond gegeven, de Vader heeft in de schepping een verbond gegeven tussen man en vrouw. En het is alleen van man en vrouw. En het is een verbond waarin je echt kunt genieten van Gods zegeningen. En als je dat leeft, als je dat zegt, als je daarnaar, zeg maar, daarvoor uitkomt, dan is het zo dat je niet alleen een hoorder bent, maar ook een doener. En dan zul je moeilijkheden krijgen. En soms, toen had ik het beperkte op van het horen bij. En toen gisteren, toen dacht ik, toen was ik aan het nadenken en aan het bidden, gewoon aan wandelen met Rietje. En toen opeens, het was als een moederslag toen dat God tegen me zei, maar Miel, is het niet alleen zo dat wij mensen, dat ze niet erbij horen, maar dat wij niet de kosten willen dragen om niet erbij te horen in de wereld. Dat wij gelijk totaal anders zijn. En dat we daarvoor terugdeinzen om geen doeners te zijn van Gods woord. Weet die heiliging betekent eigenlijk, ik vind het altijd prachtig als Rietje soep maakt. Ik heb dat voorbeeld wel eens vaker gemaakt, wortelsoep. Dan schrapt ze eigenlijk de worteltjes. Die worden schoongemaakt als dat zeg maar wortels zijn van de Jumbo. Dan schrapt ze ze. En dan legt ze die en dan snijdt ze ze. Tak, tak, tak. En als dan die snijplank vol is, dan pakt ze het mes en dan schuift ze de worteltjes die afgesneden zijn, die schuift ze op een hoop. En dan pakt ze de volgende en dan snijdt ze. Maar dit is zeg maar het woord wat heiliging eigenlijk is in de Bijbel. Afgesneden en apart gelegd. Maar willen we afgesneden worden? Willen we niet gelijkvormig worden aan de wereld? Willen we eigenlijk een tegen de cultuur in eigenlijk ons geloof beleiden? Ik heb me vaak eenzaam gevoeld in mijn werk. Echt. Ik heb me soms heel erg eenzaam gevoeld. Dan was ik een week van weg thuis en dan was het zo dat er op een tentoonstelling en dan ging het zeg maar, na enkele dagen was het zeg maar samen 's avonds feest. En ik ging dan om 10:00 ging ik naar bed. En als ik dan om 9:50 niet naar bed ging, dan zei al een collega, en Miel, moet je niet naar bed? Ik wilde er niet bij zijn. Ik was een buitenbeentje. Ik hoorde er niet bij. Het deed pijn. Ik werd daarover wel soms belachelijk gemaakt. Als je het hebt over horen en doen, heeft dat kosten, brengt dat kosten met zich mee. Als je het alleen maar hebt over horen en niet doen, hoef je niet te veranderen. Hoef je niet te veranderen. En weet je, het is zo ontzettend nodig om te horen en te doen, want dan komt dat inderdaad dat Jezus zegt, zeg maar, de vraag die ik eigenlijk in het midden wil leggen is, als je naar je leven kijkt, als je echt zo naar je leven kijkt. En ik kijk steeds naar mijn leven op 4 gebieden. Als ik stille tijd houd, dan heb ik gewoon 4 gebieden. En de eerste gebied waar ik dan naar kijk is, Miel, Hoe is jouw relatie met Jezus? Hoe is je relatie met Jezus? Kun je echt bij hem komen en tegen hem zeggen, Heer, ik wil u aanbidden en ik wil u dienen en u bent echt met de schat van mijn leven. Kan ik dat? Hoe ontwikkel ik me? Als ik terugkijk in die laatste 2 jaar, hoe ben ik dan gegroeid? Heb ik meer liefde voor Jezus? Dat is het eerste gebied wat ik echt onderzoek. Van hoe groei ik? Hoe kan God mij vormen naar het beeld van Jezus? En met alle struikelingen, alle zonden, alles wat daar eigenlijk in gepaard gaat, daar kan ik zonder om huilen. Maar dan strek ik me uit en zeg, Heer, heilig me, reinig me. Mijn relatie met Rietje is het tweede gebied. Mijn huwelijk. Dat is het tweede gebied wat ik onderzoek. Ben ik de man? Wil ik echt graven in de Bijbel om te zien wat het betekent om een getrouwd man te zijn en een toegewijd man te zijn en de vreugde te vinden in de vreugde van mijn vrouw? Groei ik erin? Ben ik een vader voor mijn gezin? Dat hoort daarbij bij dat gebied. Ben ik een voorbeeld voor mijn kleinkinderen? Heer, laat me dat zijn. Laat me daarin groeien. En dan pak ik Gods woord en dan lees ik. En dan denk ik nu in de fase van, hoe kan ik nu als opa echt een voorbeeld zijn voor mijn kleinkinderen? Hoe kan ik ze bereiken? Hoe kan ik dat zijn? Hoe kan ik voor mijn kinderen een voorbeeld zijn? Hoe kan ik een goede man zijn voor Rietje? Dat ze zich echt onder mijn gezag kan plaatsen. En dat ze daarmee Christus en God verheerlijkt. En dat moet ik onderzoeken. Ik moet weten wat Gods woord zegt daarover. En hoe dat tegen mijn natuur ingaat. Dat ik niet alleen mijn eigen geluk zoek. Maar dat ik mijn geluk zoek in het geluk van haar. En ik kan blij zijn met hoe zij blij is. Omdat Jezus blij is met zijn bruid. En dat hij alles gegeven heeft. En weet je, hij heeft alles gegeven voor de vreugde die voor hem lag. En wat was dat, die vreugde? Vaak zeggen we, en dat is ook juist, de vreugde dat mensen tot geloof komen. De mensen die komen. Maar ik denk soms, o Heer, die vreugde van die bruid. Die vreugde die u zag, u kocht zich een bruid die u heiligde en reinigde. En daarin vond u de vreugde. De vreugde van de bruid en de vreugde die hem dan vreugde brengt. Ben ik zo'n man? Zie ik dat zo? Het derde was mijn werk. Doe ik mijn werk als voor de Heer? Dat is het vierde gebied waar ik me echt op onderzoek. En dan wil ik weten, en dan ben ik zo ontzettend dankbaar voor de preken van Johan. Dat hij dan het werk eens gaat bespreken. En hoe kunnen we daar Jezus verheerlijken? En hoe kan ik op dat gebied groeien? En het vierde is de bediening. Mijn bediening in de gemeente. Hoe kan ik daarin groeien? Hoe kan ik groeien als prediker? Hoe kan ik dat zijn wat God voor mij in gedachten heeft? En dan zeg ik, Vader, ik wil ook nu weer opnieuw me toewijden en niet alleen een hoorder zijn. Ik wil me verdiepen, ik wil graven. En dan wil ik echt niet alleen een hoorder zijn, maar ook iemand zijn die doet. En dan kom je op die teksten uit, Johannes 14, vers 15. Daar zegt, als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. En Johannes 14, vers 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Is het dan toch zo dat het geen genade is? En dat we het toch moeten doen? Hoe moeten we dat zien? Dat we horen en doen. En dat wie mijn geboden heeft en zijn acht neemt, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mij zelf aan hem openbaren. Weet je? Ik ben 13 juli 1974 ben ik getrouwd. Juni. Goed, sorry. 13, 6. We hebben twee trouwdatums, één voor de kerk en één voor de 13 juni 1974 ben ik in Kerkrade op het gemeentehuis getrouwd. Wat is er, Rietje? 20 juni, oh sorry. Ja, 20 juni. Oh, 13 juli zijn we voor de kerk getrouwd. 20 juni. Dat moet wel eventjes eruit geschrapt worden. En ik was op het gemeentehuis in Kerkrade en toen hebben ze me voorgelezen het burgerlijk wetboek, titel 6, artikel 1.81. En daar wordt me voorgelezen, en dat moest ik beloven, echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Ze zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen. Wat betreft de materiële kant is dit de onderhoudsplicht. En toen werd me voorgelezen, titel 6, dat gaat over eigenlijk over de verplichting van de verzorging van de tot het gezin behorende minderjarige kinderen en het dragen van de kosten en opvoeding van de verzorging en de opvoeding van de kinderen. In Nederland is het niet meer zo, maar in België wel. Als je in België trouwt, dan moet je ook beloven dat je gaat samenwonen. Dat is in Nederland niet. Maar ik moest beloven dat we dus als echtgenoten samen de kosten van de huishouding zouden dragen. Daaronder begrepen de kosten en de verzorging van de opvoeding van de kinderen. Evenredig naar het inkomen. De echtgenoten moeten elkaar voldoende geld ter beschikking stellen om de kosten van de huishouding te betalen. En de vraag is, heb ik dat nu 42 jaar gedaan omdat ik dat toen beloofd heb? Had ik het überhaupt volgehouden? Als het op die belofte gebaseerd was. Ik zal u zeggen, ik zou mijn ogen uithuilen als ik dat niet kon doen. Ik zou ongelooflijk verdriet hebben als ik die geboden, datgene wat ik daar beloofd heb, wat bij het huwelijk hoort, om Rietje trouw te zijn en bijstand te hebben en geven en hulp en het nodige te verschaffen, als mij dat ontbrak. Ik zou verschrikkelijk vinden en echt heel erg moeilijk als ik niet kon zorgen voor onze kinderen toen de tijd toen ze nog thuis waren. Datgene wat ik daar beloofd heb en de geboden die in de burgerlijk wetboek staan, zijn geen juk voor mij. En hoe komt dat? Ik houd ontzettend veel van Rietje en van mijn kinderen. Van mijn kleinkinderen en van mijn schoonkinderen. En het is geen juk. En weet je, als Jezus zegt dat we zijn geboden moeten bewaren, dan zegt hij dat is niet zwaar. En dat is ook niet zwaar. Als jij echt die intense, intieme relatie hebt met hem, dan is het zo dat het een diepe vreugde is. Een enorme vreugde om je daaraan te geven. En je hebt er verdriet van als je daarin faalt. Je hebt daar echt verdriet van. En dan ook het besef dat ik niks kan doen dat hij meer van me zou gaan houden. Het ligt niet in die geboden. Ook als ik faal, dan is het zo dat Jezus niet minder van me houdt. Dat is zo'n bevrijding. Ik kan niks doen dat hij meer van me houdt. Hij houdt van me. Zo ontzettend. En ik van hem. En ik wil daarin groeien. En die geboden, die zijn niet zwaar. Ik struikel. Ook in ons huwelijk zijn er, zeg maar, ondanks de beloftes, zijn er dan dingen voorgekomen waar ik gefaald heb als man. En dan zeg ik, oh, wat heb ik daar verdriet van. Ik wil het goed maken. Ik wil dit niet. Zo ook in de relatie met hem. En weet je, wat is het gevolg ervan? Wat is nu het gevolg van te bouwen op die rots? Als Jezus dan het spreekt over waterstromen, winden waaien en die sloegen en storten zich op het huis. Wat is dat dan? Wat gebeurt er dan? En wat zie je dan? Ik ben erg onder de indruk van Lucas 21, dat hoofdstuk, dat lees ik regelmatig. En dan gaat het over het verdriet wat ook christenen overkomt. En Jezus die geeft daar verschillende gebieden aan. Waar we eigenlijk tegenslag en verdriet kunnen hebben. We kunnen verdriet hebben in misleiding op godsdienstig gebied. We kunnen oorlogen en in conflicten in de samenleving kunnen er zijn. U kunt ontzettend verdriet hebben en lijden over ziekte en zwakte en dat mensen u ontvallen die u zo ontzettend dierbaar zijn. We kunnen verdriet en pijn hebben door medemens, door kerkelijke en wereldlijke overheden, door huiselijk leven en of het gezin. En dan wat voortkomt, laat die allemaal maar zien. Wat voortkomt uit het feit dat we verbonden zijn met Jezus Christus. Dat zijn zeg maar de gebieden waar lijden op ons komt. En weet u wat zo mooi is, wat Jezus dan zegt? Ik heb dat in verschillende vertalingen, heb ik dat eigenlijk gezegd in de volgende sheet. Dan zegt hij dit, in Lucas 21, vers 13, dit geeft u gelegenheid om te getuigen. De volgende is, een andere vertaling, het zal voor u hierop uitlopen, dat je zult getuigen. En nog een, ik heb een Duitse vertaling, vond ik zo schitterend, das wird euch gelegenheid bieten, als zeugen für mich auszusagen. Die druk die er komt, die moeite die er is, dat daarin wordt die schittering in u. Dat u bovennatuurlijk gaat reageren. Omdat u zegt, het gaat nu niet alleen over de pijn en die waterstromen die komen. En die winden komen ook. Dat kan ik u garanderen. Het is zo dat in ons leven gaat het op en neer. En die komen. En het bijzondere is, als je dan hoort en gedaan hebt, en je staat op die rots, dan is het zo dat je zegt van het doet pijn, ik heb verdriet, maar Heere God, het gaat om een hoger doel. Het gaat om uw heerlijkheid. Het gaat om uw schoonheid. En het bijzondere is dan dat God zeg maar met stro en gouden draad weeft in uw leven. Hij laat zien dat er een parel is ontstaan. Ik heb vanmorgen nog even kort opgekeken hoe een parel eigenlijk ontstaat. Ik kom me dan nog gevraagd, wil we iets aan herinneren. Maar dat is eigenlijk dat er in zo'n oester, daar komt een vuiltje, dat doet pijn. Want er zijn ook milieuorganisaties die vinden dat oesterkwekerij parelkwekerijen, dat niet mag. Want ze brengen dan een vuiltje in de oester. Een parelmoervuiltje. En dan begint die oester begint zeg maar zich daartegen te weren, want dat doet pijn en pijn en pijn. En wat doet hij dan? Dan gaat die parelmoer, wat eigenlijk aan de binnenkant van die schelp is, gaat hij dat vuiltje isoleren. En dan is het zo dat glad wordt, dat minder pijn gaat doen. En zo ontstaat eigenlijk een parel door moeite, door iets wat in uw leven komt, wat moeite brengt. Soms wat niet weggaat. En dan komt er die parelmoer omheen. En dat gebeurt als je een hoger doel hebt, dat je op de rots staat. Omdat dan de pijn en verdriet, het kruis, ik heb het zo opgeschreven, het kruis weeft God tot een kroon die hem verheerlijkt. Het kruis weeft God tot een kroon die hem verheerlijkt. Is niet een zin van mezelf, is van Joni Eriksson. Die kan het zeggen. Deze mevrouw zit al heel lang in een rolstoel. En ze zegt, het kruis is in mijn leven geweven tot een kroon. De vraag is vanmorgen of u een hoorder wilt zijn die ook doet. Dat u een diep verlangen heeft, dat u zegt van Heer, toets mijn leven. En ik wil horen en doen. Ik wil echt een discipel van u zijn. En als u dan nog niet klaar voor bent, dan blijft u gewoon zitten. En dan bidden we ook voor u. Dat u zegt, Heer, ik ben er nog niet klaar voor. Ik hoor nu, maar ik wil wel een doener worden, maar ik ben er nu nog niet klaar voor. Ik ben er bang voor. Ik ben er ook soms bang voor geweest. Wat gebeurt er dan? Omdat ik zelf het sturen liefst in de handen heb. Ik zit niet graag in een auto naast iemand anders die dan auto rijdt. Maar ik heb geleerd dat ik het beste, het stuur van mijn leven aan Jezus kan geven. En het horen en doen, dat heeft ermee te maken dat hij ook een commitment geeft en zegt, Heer, ik wil ook op mijn gebieden, wil ik ook me onderzoeken en een hoorder en een doener worden, zodat ik mijn huis bouw op die rots, dat als die winden komen en die stormen en die watervloeden, dat ik u kan verheerlijken. En ik wil, we zullen zo naar de muziek luisteren en dan zal ik die uitnodiging doen. En ik wil u dan vragen, ik had eerst gedacht, laat de mensen de handen opsteken, maar ik wil u eigenlijk vragen om voor Gods aangezicht te gaan staan. En te zeggen van Heer, u heeft mij een kans gegeven. Het is verschrikkelijk, die uitspraak, geef Jezus een kans. U heeft mij een kans gegeven. En ik wil u echt ook een antwoord geven. En misschien is het wel de eerste keer dat hij zoiets doet. Dat hij zegt, ja, ik ervaar de Heilige Geest dat hij betrekt en dat ik wil gaan staan. En hulp nodig hebben, niet groei, maar daarom ben je hier in deze kerk. We willen u helpen om op Christus te gaan lijken. Om hem te vinden en te volgen. En hem te verkondigen met een veranderd leven. En ook als je langer christen bent en je bent nu ontmaskerd. Dat je zegt van, ik ben eigenlijk een hoorder. Wat is nu in mijn leven eigenlijk te zien? Is nu je kans om echt op te staan en te zeggen, Heer, ik wil me echt uitstrekken om een doener te worden ook. Vanuit die liefde van u. Niet als een juk, maar vanuit die liefde. En we zullen echt voor beide bidden. Voor diegenen die blijven zitten zal ik bidden. En voor diegenen die opstaan zal ik ook bidden. Ik zou het muziekteam willen vragen om naar voren te komen. Dan zullen we luisteren kort alleen naar de muziek. En dan zal ik bidden en die uitnodiging echt doen. Vader, je hebt gezien wat het met ons deed, wat het met mij deed deze week en ook vanmorgen weer opnieuw. De diepe verlangen en die afhankelijkheid van u om niet alleen hoorder te zijn van uw woord, maar uit die diepe intense liefde ook een gehoorzaam leven te leiden, moeilijke beslissingen te nemen. Als het erop aankomt te kiezen, ook al horen we dan niet bij, maar we horen bij u. En zo wil ik ook echt een uitnodiging doen. Eerst voor diegenen die blijven zitten, die zien we niet. Maar we willen u zo bidden voor iedereen die luistert. Ook voor diegenen die zitten blijven, wil ik u zo danken. De strijd die ze dan voeren. En voor diegenen die gaan staan, dan wil ik u zo voor danken dat we een commitment met u willen aangaan om hoorders en doeners te zijn. Uit liefde. Uit diepe liefde. Niet om iets te verdienen, maar uit diepe liefde. En zo wil ik u echt gelegenheid geven om te gaan staan. Als u dat wilt, dan kunt u nu gaan staan voor Gods aangezicht. En wil ik u echt zo uitnodigen om die diepe heerlijkheid en gehoorzaamheid ook echt te tonen voor zijn aangezicht. Als u nog twijfelt, dan wil ik u ook echt nog gelegenheid geven. Vader, We willen u zo danken voor diegenen die nu zo voor uw aangezicht staan. U kent onze harten, u kent wat ons beweegt, u kent onze liefde, u kent ook ons falen, daar waarin we moeten groeien. Maar Heer, hier staan we voor uw aangezicht. Op het einde van deze bergrede, waar Jezus ons confronteert. En we willen u zo danken dat we met velen voor uw aangezicht staan. En wil u ons echt zegenen, Heer, en laten groeien, dat we echt ook willen diepen, uitdiepen, op de rots verder willen bouwen. Dat ons huis staat, ook als er waterstromen komen, als er winden komen. O Vader, we willen u zo danken. Dat u ons de kracht geeft en de Heilige Geest om u zo te eren. Ik bid voor diegenen die zijn blijven zitten. Ik bid u en dankbaar ben ik dat mensen blijven zitten. Omdat ze in een gevecht zitten met u. En geen schijn willen opwerpen om te doen dat ze erbij horen. Maar dat ze weten, er moet nog iets gebeuren. Heer, geef mij echt uw kracht om gehoorzaam te zijn. Werkt u in en om mij door uw Heilige Geest. En we willen u zo danken ervoor. Dat die vrijheid er is en die gelegenheid en die genegenheid ook om te blijven zitten, omdat u God bent. Wil die degene die blijven zitten ook echt zegenen, Heer. Op een bijzondere manier zegenen en trekken tot uw vaderhart. Ik wil u nu vragen om samen te gaan staan, dan zullen we dat lied zingen.